denk dat pastor Jan een trend heeft gezet. En ik moet eerlijk zeggen, ik dacht om een andere vrucht te nemen, maar dat is zo, maakt zoveel rotzooi. Sinaasappels en... Dus ik dacht, ik doe het ook maar gewoon met dit. Want ik denk, het is goed om je voorganger te volgen, toch? Dus als hij een voorbeeld geeft, dan ja, dan volgen we dat. Nou, ik heb een hoop te vertellen aan jullie. En zoals jullie weten, ben ik altijd, heb ik altijd veel stof om te vertellen. Ik ga proberen om dat beter te doen. Er gaat hier iets, hij wil feedback van me hebben. Nou, alsjeblieft een 5 dan. Zo. Dus we gaan beginnen met iets te vertellen over Armenië. We zijn door God uiteindelijk geroepen om in Armenië te dienen. Toen we in Engeland waren. Zoals velen van jullie misschien weten, of sommigen ook niet, maar we hebben voor Teen Challenge gewerkt in Nederland 5 jaar lang. En in die 5 jaar was een droom die werkelijkheid kwam. En ik bedoel werkelijk een droom, omdat Ingrid had een droom gehad, nu al 30 jaar geleden, over dat we op een boerderij zouden werken met een stel mensen die we kennen. Die droom kwam uiteindelijk 20 jaar later uit, of 25 jaar later, toen we met Stefan en Marianne Barendsen samen naar het noordoosten van het land gingen, om daar in een opvangcentrum voor verslaafden te gaan werken voor Teen Challenge. En toen we daar 5 jaar werkten, toen ging het failliet. En toen was het wel heel raar, dan denk je, ik snap het niet helemaal, Heer, u had een droom. We dachten al niet meer dat die droom uit zou komen en dan komt hij uit. En dan na 5 jaar houdt het weer op. Het is allemaal, soms is het leven met God vol verrassingen en vol onduidelijkheden. Maar één ding weet ik, God opent altijd weer nieuwe dingen. En ik had een gedachte in me, ik zeg, laten we naar Engeland gaan. Voor een halfjaartje, gewoon te bidden, God te zoeken en te dienen daar en te zien wat God gaat zeggen. Maar dat was niet mijn gedachte, was blijkbaar Gods gedachte, want God had al tot de leiders in Engeland gesproken dat we voor ons moesten zorgen. Dus toen wij vroegen, mogen we komen? Ja, kom maar. Ik vond het al vreemd, ik denk, moet je dan niet even meer informatie hebben? Nee, God had dat al geregeld. Toen we in Engeland waren, hebben we daar uiteindelijk, zijn we daar 1,5 jaar geweest, hebben we daar gediend. Ik heb zelfs uiteindelijk een baan gekregen, maar God zei op een gegeven moment tegen me, ik wil dat je je baan weer opzegt, want we gaan een andere kant op. En God had ons laten zien, alle twee, Ingrid en mij, dat we in landen zouden gaan helpen om Teen Challenge te ondersteunen op wat voor wijze waar dat nodig is. Met de ervaring die we hadden om daar te kunnen dienen. En God zei, ga maar. Maar wij hadden alle twee zoiets, nou Heer, u moet iets specifieker zijn. Want we houden er wel van, u spreekt altijd heel helder in al deze tijd in ons leven. Dus wilt u specifiek zijn waar we heen moeten? Dus we zijn een maand aan het bidden. We ontmoeten een echtpaar uit Siberië. Die in Engeland komt om in een conferentie te spreken. En we delen elkaars harten. En uiteindelijk delen hun over Armenië. En er gebeurt iets in mijn geest dat ik merk, God begint te spreken. En ik word altijd emotioneel als God begint te spreken. Dus dat word ik nu ook weer. Maar dus daar merkte ik, God is aan het spreken. En God heeft dat uiteindelijk daarna ook bevestigd. En nou ja, zo zijn we dus vorig jaar augustus in Armenië beland. Een land wat verscheurd is door heel veel dingen. Een land wat onderdrukt is geweest, eeuwenlang al, omdat het in een gebied ligt waar alle rijken zeg maar overeenkomen. Als je weet, Armenië ligt tussen de Kaspische Zee en de Zwarte Zee in. Waar dus de Turken aan de ene kant, de Azerbeidzjan aan de andere kant, Georgië en Rusland erboven en Iran eronder. En dat is een plek waar alle koninkrijken, ja, die moesten daar ergens doorheen om, zeg maar, dat land te veroveren. Dus daar is altijd onderdrukking geweest. En in de Eerste Wereldoorlog, of al voor de Eerste Wereldoorlog, is er een genocide geweest. Nou, jullie hebben het laatst in het nieuws gehoord. Ze zijn bijna op het punt Nederland om het te erkennen. Nou, als u de bewijzen ziet, dan vraag je je af waarom het zo lang moet duren. Want er zijn heel veel bewijzen over wat er gebeurd is daar. En er zijn afschuwelijke dingen gebeurd. Dat is in de 1900, ze hebben verschillende aardbevingen gehad, waarvan de laatste in 1988, dat was een heftige aardbeving waarin 25.000 mensen overleden en 500.000 mensen dakloos waren. En het trieste is dat mensen vanuit het zuiden van het land naar het noorden zijn gevlucht, omdat er oorlog was met Azerbeidzjan op dat moment, in hetzelfde jaar wanneer de aardbeving in het gebied gebeurt waar hun net naar verhuisd waren. Dus tragedie op tragedie. Dan is het zo, nou, dan moet je het land opbouwen. Maar dan heb je binnen 2 jaar dat de Sovjet-Unie uit elkaar valt. Dus alle economie die er is in Armenië, die wordt zo weer uit het land getrokken en gaat allemaal terug naar Rusland. Nou ja, dan is het volgende ramp die dan plaatsvindt, wat meestal in dit soort landen gebeurt, is dat dan de rijke mensen de leiding pakken. En het enige wat die druk bezig zijn, is om hunzelf te verrijken. Over de ruggen van het volk. En dat is een beetje het beeld van Armenië. En dat is een triest beeld. Dat is trouwens niet een uniek beeld. Dit is een beeld van vele landen waar armoede is. Waar mensen in nood leven. Dat is het trieste. Ik sprak iemand in een vliegtuig, die kwam van Nigeria, en die zegt ook, wij hebben armoede, maar het zou nooit armoede moeten zijn. We hebben zoveel olie. Niemand zou armoede moeten hebben. En ik persoonlijk geloof dat in elk land God voorziening geeft voor de mensen. Maar alleen de vraag is, wat betekent dat dan? Waar gaat het dan over? Gaat het dan over rijkdommen in grote huizen en dat soort dingen? Of gaat het over de basis? Ik geloof dat God in basis alle voorzieningen heeft gelegd in een land om te kunnen leven. Voor ieder mens. Maar helaas, we leven in een gevallen wereld waar mensen vaak andere dingen belangrijker vinden dan waar het voor God werkelijk om gaat. Nou, de vlag is bijna hetzelfde als onze vlag. Er zitten alle kleuren in die wel met ons te maken hebben. He, rood, blauw, oranje. Ja, het lijkt een beetje geel, maar het moet oranje zijn. Dus Nederland is heel erg verbonden met Armenië. Nee, maar het is echt oranje, maar dit plaatje maakt het niet zo goed. Maar het grappige is, de eerste persoon die in Nederland kwam om het evangelie te verkondigen, heet in onze term Servatius, maar dat was een Armeen. Dat is wel bijzonder, hè? Armenië is naar ons toegekomen ons het woord van God te verkondigen. En ik heb gezegd, nou, daarom ben ik waarschijnlijk in Armenië, want niemand overleeft in Armenië bijna. Ik zeg ook, Heer, dank u wel dat u me naar een land brengt waar het heel lastig is. Waarschijnlijk heeft u meer geloof in mij dan ik in mezelf. Maar in ieder geval, het punt is, Armenië is een lastig land om te verblijven. Heel veel buitenlanders vertrekken weer uit het land. Dat heeft te maken met cultuur. Dat heeft te maken met, het is een heel eigenzinnig, trots volk. Ze zeggen zelf, degene met wie ik samenwerk, met de leider, die zegt ook, het hele Caucasusgebied, Georgië, Azerbeidzjan, Armenië, is een heel trots volk. Is niet makkelijk, zeg maar, een kant op te sturen. Die zijn heel eigenwijs. Nou ben ik zelf ook wel een beetje eigenwijs, dus misschien helpt dat. Maar in ieder geval, God is wel iets bijzonders aan het doen in Armenië. Het volgende plaatje zien we, of het volgende is de familie waar we mee samenwerken. Dat is Gagik en Lucien. Mirkitjan. Ik spreek al een klein beetje Armenisch. Dit is het gezinnetje, zeg maar, en daar is de jongste spruit, is net in november geboren. Dus 4 kinderen, druk gezin, maar dit zijn mensen die hebben een passie voor God en die gaan er helemaal voor. Die zijn al 5 jaar lang, zijn ze eigenlijk bezig om het werk op te zetten, maar niemand gelooft in dat werk. Al jaren, niemand wilde er wat van horen, zelfs zijn eigen voorganger niet, mochten niet over praten, was heel moeilijk. Ze hebben alle hun spullen verkocht die ze hadden. Huis verhuurd en ze hebben alles gebruikt om maar het werk te doen voor God. En het bijzondere is, God is daar doorheen iets bijzonders gaan doen. En als je het volgende plaatje, ik zal eerst even dit verhaal maken. Dus wat zijn ze gaan doen? Ze zijn werk gaan doen onder jeugdbendes. Daar hebben ze alfacursus gedaan. Ze zijn sportbedieningen gaan doen onder jeugd met voetbal, karate. En dat waren allemaal jeugd die niet God kenden. En ze zijn allemaal tot bekering gekomen. Hij is een oud maffiabaas van Rusland, heeft een heftig leven achter de rug. En is in jeugdtijd tot bekering gekomen, helemaal in de maffia terechtgekomen en later weer tot bekering gekomen. En hij is een man, die is zo nederig en zo vol van passie voor God, maar hij weet mensen te bereiken. Hij is echt een evangelist, dus die jonge lui, en ook als heel in het opvangcentrum zitten ook heel veel maffiafiguren. Want ja, hij maakt daar gewoon meteen een link mee met dat soort gasten. Maar ze snappen ook niet dat hij niet meer in dat leven zit. Maar oké, hij zegt ook, mijn leven was, ik was rijk, ik had alles wat ik wilde, ik kreeg alles voor mekaar. En daarna moest ik God volledig vertrouwen op alles, want ik had niks meer. En als ik werk had, dan vertelden ze mij wat ik moest doen in plaats van dat ik mensen vertelde wat ze moesten doen. Dus alles was tegenovergesteld. Maar afgelopen jaar is een jaar van verandering geweest in Armenië. En dat komt niet omdat wij daarheen zijn gegaan, dat komt omdat God iets is gaan doen daar zo. Het bijzondere is dat op dit moment alle kerken, en de denominaties heb ik het dan over, niet over, maar de denominaties, dus alle bisschoppen van de evangelische kerken, die beginnen zich nu allemaal te verbinden aan Teen Challenge. Er is een profetie geweest in onze huisgroep, een profetie geweest in een van de gemeentes van Armenië en in Amerika, dat God een opwekking gaat brengen in Armenië. En ik ervaar echt in mijn geest dat God dat aan het doen is. En dit is bijzonder, want ik heb jullie net verteld, ze zijn een beetje trots volk. Dus als ze het niet met elkaar eens zijn, dan zijn ze het niet met elkaar eens. Maar God is iets aan het doen met Teen Challenge, dat een beweging op gang komt die nog nooit eerder gebeurd is in het land. En je moet je voorstellen, het is een christelijk land. Apostolische kerk, daar zit 95% van de mensen zijn daar aan verbonden. Maar eigenlijk niemand gaat naar de kerk. Er wordt af en toe een kaarsje gebrand. Het is vergelijkbaar met hoeveel mensen in Nederland leven als katholiek. En het ziet er ook een beetje hetzelfde uit. Het zijn ook allemaal rijke leiders. Want die doen ook heel goed hun best, begrijp ik, om zichzelf te verrijken. Dus er zit heel veel onrecht in het volk. Maar nu zie ik een beweging komen en ik geloof dat God die beweging gaat gebruiken om de mensen ook in nood te gaan helpen. En ik geloof persoonlijk ook, daar zal ik zeker ook over spreken, dat de taak is van ons als gemeente. Ik geloof dat het onze taak is. En dat is wat ik zie gebeuren daar nu. En dat is ik word daar echt enthousiast van. Afgelopen half jaar heb ik ook de laatste 2 maanden een beetje lopen toekijken, want er gebeurde zoveel rondom Teen Challenge. Zoveel mensen bezoeken dat centrum en worden ze uitgenodigd bij kerken, dat ik niet eens meer tijd had om les te geven. Omdat dat gaat allemaal voor en dat snap ik ook. Want het was ook heel belangrijk dat dit gebeurt. Want uiteindelijk moet dat volk, daar moet iets in gebeuren. Wij zendelingen, ik zeg altijd, ik geloof niet in dat ik een verandering kan brengen. Ik geloof dat ik een voorbeeld mag zijn in mijn levensstijl om te laten zien aan mensen wat ik geloof dat de Bijbel ons leert. Maar als het volk niet opstaat, dan gebeurt er niks. En dat is misschien ook wel de teleurstelling wat ik soms ook hoor bij heel veel zendelingen. Als wij het proberen, dan lopen we vast. En wij kunnen eigenlijk, je kan sowieso niet veel. Het moet God zijn die wat doet door ons heen. En ook dat is ook waarom gebed en tijd met God zo belangrijk is. Nou, ik heb bijna alles al verteld, dus we kunnen zo door de foto zijn. Nee, de volgende. Dit was ons kleine huisje, dat is hun huis. En daaronder, daarachter zaten wij. We hadden een appartementje, dus we hadden een upgrade. Sinds dat we in Engeland waren, hadden we alleen maar 1 kamer. En nu hadden we ook een keuken. Dus het gaat vooruit, God zegent ons. En nu wonen we in een tiny house van 2x4. Dus dat is weer iets meer teruggang. Maar oké, ik hoop, als we naar Armenië gaan, dat we weer een kleine upgrade kunnen krijgen. De volgende foto, je mag de volgende laten zien. Dit is dus het missieverhaal wat hij de afgelopen jaren heeft gedaan. En het is interessant, dus ze deden ook voedselpakketten wegbrengen. Deze jongen die tegen het glas staat, die is daar 15 jaar, die is tot bekering gekomen door dit werk. En die is nu, werkt hij in Teen Challenge. Die is nu 16 jaar, zit op de Bijbelschool, is vuur en vlam van God. En die dient gewoon mannen van 50 in het evangelie. En het is zo mooi om te zien dat God jonge mensen gebruikt. En dat is ook moet ook voor ons een bemoediging zijn voor jonge mensen. Er zitten hier ook allemaal jonge mensen. Weet je, leeftijd is helemaal niet interessant. Weet je wat interessant is? Als je je hart verbindt aan God. Dat is interessant. Want als je je hart gaat verbinden aan God, dan is leeftijd helemaal niet meer belangrijk. God heeft in de Bijbel allerlei voorbeelden van koningen en van jonge gasten die regeren en die uitgaan voor God. Weet je, en het is zo belangrijk. Christa, wat je zei, het is zo belangrijk. En ik besef het in mijn eigen leven ook steeds meer. Want God brengt je steeds in moeilijkere plekken. En dan kom je steeds meer tot ontdekking dat je eigenlijk niet zoveel kan. En dat is een goede plek. Dat je denkt van, nou, ik weet het niet, we gaan nu ook heen. Ik ga je een stuk laten vertellen wat we gaan doen. Nou ja, wat we gaan doen, ik weet nog niet eens wat we gaan doen, maar we gaan in ieder geval ergens heen. Maar de rehab, misschien twee foto's verder. Dit is de opvangcentrum. Nou, toen ik daar kwam was er geen verwarming in. Nou, of je nu klaar is, weet ik ook niet. Alles gaat in een iets ander tempo als bij ons. Dat was ook een van de moeilijke dingen voor mij. De mensen die mij kennen, ik ben zeer gestructureerd, zeer georganiseerd. En dat is in Armenië niet zo. Dat is waar ik hier zit, er zitten hun ergens daar, geloof ik. Nou, ze zeggen dan wel, we willen wel meer georganiseerd, maar ik weet niet hoe ze dat gaan doen en hoe dat gaat gebeuren. Ik denk ook niet dat ik de aangewezen persoon ben daarvoor. Hun zeggen van wel, maar als ik wat zeg, dan heb ik het idee dat ik tegen de lucht praat. Dus. Maar dat geeft niet, God is aan het werk. Dat is het belangrijkste. God heeft mij niet in die dingen nodig. Die heeft andere wegen soms, die ik niet begrijp. Nou, dit is een hele mooie toilet, buitentoilet. Wie zou die niet willen hebben? Ik bedoel, dat is boven de rivier is dat. Dus dat riviertje, daar kan je zeker niet uit drinken. Er zijn wel plekken waar je water supervers is, maar daar zeker niet. Nou, ze hebben nu een nieuw toilet gekregen, een douche. Dat was ook, zeg maar, de ruimte waar ze zich wasten. Ja, toen de winter begon, toen was het een beetje lastig en is het een beetje koud buiten. Dus ze hebben nu een toilet en douche in huis. Dus dat is wel prettige vooruitgang. Dit is ook allemaal bekostigd met giften en vanuit Europa, vanuit Amerika. Dus daar zijn we ontzettend dankbaar voor. En ook nu vanuit Armenië. Want vanuit Armenië kwam helemaal niks, maar nu begint daar ook support te komen. De volgende foto, daar zien we, je kan daar met 10 man op een kamer slapen. Nou, dat zou in Nederland echt niet kunnen natuurlijk, want dan mag je met 1, 2 mensen en dan moet het bepaalde mate hebben. Ik ben zo blij met dit. Oh, ik word hier zo gelukkig van. Al die regels die wij in Nederland hebben. Weet je, ik heb altijd zo gezegd, die mensen leven op straat en dan gaan we ons druk maken over hoe hun kamer eruit ziet. Ja, ik begrijp hem nooit hoor, maar oké, dat is regelgeving. En ik snap ook wel dat soms er uitbuiting is, maar aan de andere kant denk ik van, deze mensen zijn zo dankbaar, zo dankbaar. En hier zitten moordenaars tussen, hier zitten dieven tussen, hier zitten verslaafden tussen, er zit van alles tussen. Dus dat zijn geen lievertjes geweest, nu zijn het wel lievertjes. Maar ja, dat is altijd zo, als ze niet meer gebruiken, dan worden het andere mensen. Deze persoon, voor de mensen die de nieuwsbrief hebben gelezen, die is vrijgepleit door de rechter. De rechter heeft het 5 keer uitgesteld, de rechtszaak, want hij dacht, we moeten deze jongen nou vrij zien te krijgen. Want die heeft meer dan 20 jaar in de gevangenis gezeten. En hij ging ook steeds de gevangenis in, omdat hij wist niet meer beter. Hij wilde ook niet meer op straat leven, hij wilde gewoon dan maar in de gevangenis. Dat ken ik, dat is veilig, dat is prettig. Maar de rechter zag dat er iets gebeurd was in zijn leven. Zijn ogen stonden anders, een totaal andere man. En er was een niet-gelovige rechter en die heeft er alles aan gedaan om hem vrij te krijgen. Nou, dat is gewoon een getuigenis van God. Dat is prachtig. Nou ja, je ziet dat de keuken is niet echt ook weer een voorbeeldkeuken zoals wij dat kennen. Maar eten was lekker. Dus ze kennen echt goed koken. Nou, hier zie je dat ze allemaal kleren krijgen. Daar zitten 2 nieuwe keukenkastjes. Voor de rest is nog niks vervangen. Maar oké, we langzamerhand begint daar schot in te komen. In de volgende dia zien we dat ze ook dieren hebben. Het is een beetje een boerderijachtig. Ze hebben 2 koeien nu ondertussen. Een varken en een kippen. En dat is ook allemaal gesponsord vanuit de Armeense gemeenschap in Amerika. Je moet je voorstellen, in Armenië leven nog geen 3 miljoen Armenen. En in de hele wereld leven er iets van 7 miljoen Armenen. En die leven ook vaak allemaal bij elkaar. In Nederland heb je ook, de Armeense gemeenschap is heel erg close. Armenen willen ook graag dat Armenen met Armenen trouwen. Dat is bijna een beetje het Joodse denken, maar ook in andere culturen zie je dat wel. De Turkse cultuur zie je dat ook vaak gebeuren. Dus heel erg hecht zijn ze. Ze zijn heel erg nationalistisch. Maar als je dan in het land kijkt, dan denk je, als mijn familie het goed heeft, dan stopt de zorg. Dus ze zorgen wel voor de familie, maar dan stopt het eigenlijk. Maar aan de andere kant zie je ook wel dat er dan de familie in het buitenland ook zorgt voor de familie in Armenië. Ze zeggen dat er 70% van de inkomsten in Armenië uit buiten Armenië komt. Dus je moet je voorstellen, dat is een hele hoop geld. Armenië is ook een van de armste landen ter wereld. Als je in de hoofdstad bent, denk je dat niet. Ik, dan denk je van, nou, het is eigenlijk wel redelijk normaal. En ik denk ook dat daar wel heel veel rijke mensen wonen. Net zoals in elk arm land is 10% van de bevolking vaak stinkend rijk. Alleen die behouden dat graag voor zichzelf. Maar in ieder geval heel dankbaar hiervoor. Voor de jongens is dat ook goed om met dieren te werken. Dus dat heeft altijd een therapeutische werking. De volgende. Daar is een beetje onduidelijk de foto, maar dat ben ik die daar staat. Ben ik aan het lesgeven. Teen Challenge curriculum. Met een vertaler erbij, want zo goed Armeens spreek ik niet. Ik kan een klein beetje Armeens spreken. Is Gosem Kitsch, HRN. Dus dat betekent, ik spreek een klein beetje Armeens. Dus maar als ik dat al zeg, dan denk ik van, oh, en dan zijn ze zo blij dat je dat zegt, hè? Gosem Kitsch, HRN. Dan denk ik van, nou, ik kan van, dit is niet zoveel, maar dat vinden ze geweldig. Dit was de groep. Hier zien we gebedsochtend, elke morgen om 6:00, bij elkaar. Beginnen met Bijbellezen, 6:30, een uur lang gebed. Dus ik ben ook elke dag om 10:30 stond ik op, elke dag. En er wordt ook elke dag gebeden. Dus er wordt geen dag overgeslagen. De honger is groot. Er is echt een verlangen naar Gods woord. En een verlangen naar. Ze vonden het ook eigenlijk heel jammer dat ik geen les meer gaf op een gegeven moment. Maar oké, er gebeurden gewoon andere dingen die ook belangrijk waren. Maar God werkt even goed in hun harten. Je ziet het, ze zijn zo hongerig. En ze lezen ook zelf elke dag de Bijbel. En God werkt daar ook doorheen. Lezen, bidden, nadenken, bidden, lezen, bidden. Dat is eigenlijk hun manier om met Gods woord bezig te zijn en om met God bezig te zijn. En ik heb dingen gezien dat ik denk van ja, soms zijn we dat een beetje kwijtgeraakt. Wij zijn dat soms een beetje kwijt. Hoeveel tijd besteden we nou eigenlijk nog wel aan gebed en aan het woord van God? Nou, we hebben het vanmorgen, besteden we nog een uur per dag daaraan? Ik denk dat heel veel mensen dat niet meer doen. Maar het is wel belangrijk. En ik zie dat daar ook weer. Hoe belangrijk het is om die tijd te hebben. Om geïnspireerd te worden door Gods woord en door Gods geest. De volgende dia zijn we de straat op geweest met die mannen. Die al wat verder in het programma zaten. Nou, die was een geweldige avond. Ze waren aan het zingen, liederen aan het zingen keihard. En een van die gasten zei, bekeer u, want het koninkrijk van God is nabij. Dus we waren allemaal heel dol enthousiast. Ik dacht, dat moeten we vaker doen. Want ze zijn nog niet zo veel op straat geweest. Maar deze mannen zijn nergens bang voor. Jongen, dit zijn oude maffiafiguren. Jongen. Denk je nou dat die onder de indruk raken van iets? Nee, die zijn gewoon, hup, kijk, kom op jongens, we moeten het evangelie brengen. Dus dat is een mooi iets om te zien dat God deze mannen ook gaat gebruiken. En er is ook echt visie voor. Ik geloof, dit zijn allemaal de aanstaande leiders binnen Teen Challenge Armenië. Zo werkt het ook vaak in Teen Challenge. We hebben niet eens leiders, we hebben niet eens begeleiders genoeg. Nou ja, dan gebruik je maar de gasten die in het programma zitten. Dus je bent student, maar je moet ook een beetje begeleiden. Dus je doet twee kanten op. Nou ja, dat is in onze mindset. Dat is de realiteit, dus daar moet je mee werken. Maar eigenlijk is het niet ideaal. Nederlands gezien zouden zeggen, nou, we moeten eerst zorgen dat we dit op orde hebben. Dat op orde hebben, dat op orde. Nou, God is gewoon aan het werk. En er gebeurt gewoon van alles. En dat is zo mooi om te zien. Ik kan daar zo van genieten. En dan dat ik denk van, Heer, oh, mijn hersens, die denken soms op een bepaalde manier, dat gaat helemaal niet op Gods manier. En dat is ook goed. Ik weet wel dat God nooit de dingen doet zoals ik dat denk, maar ik denk altijd wel dat ik heel goede ideeën heb. Dus ik probeer altijd wel die dingen te brengen. Maar God doet het toch weer anders en dat is ook goed. Nou, de volgende foto, dit is zeg maar een beetje de groep. Daar zie je, dat is Gagik en de jongen die ernaast staat is die jongen dus waar ik van zei, die is 15 jaar, nu 16. Nou, hij heeft nu een baard, nou dan lijkt hij opeens geen 16 meer. Maar oké, dit is een deel van de groep die er toen was. Het wisselt natuurlijk wel, zoals dat zo vaak bij opvangcentrums is. Dat er wisselingen zijn in het aantal mensen. Nou, de volgende foto. Dit is ook onder het huis, het eerste huis wat jullie zagen. Onder dat huis is dus een grote ruimte, één appartement voor ons gemaakt. Maar daarnaast willen ze ook een vrouwenopvang gaan starten. Gagik is een visionair. Die denkt niet na over wat het allemaal gaat kosten en wat het allemaal, hoe dat allemaal zit dan en hoe moeten we dit dan en hebben we de juiste mensen of niet. Die zeggen gewoon, als God tegen mij zegt dat ik moet starten, dan start ik. En zo werkt hij. Dus dan heb je gewoon nou, in beweging. En dan komen die langzij en dan komt die langzij. En dan gaat God die jongen pakken vanuit de studenten. En die zetten we er dan ook bij. En dat is een hele andere start, zeg maar, dan dat wij gewend zijn. Maar God werkt daar gewoon doorheen. En dat is mooi. Nou, dan het laatste dia gaat over outreach. Dat is eigenlijk, we zijn daar geweest en net gezegd, de laatste 2 maanden hebben we veel gebeden in Armenië, Bijbel gelezen. En ik heb vele momenten gehad dat ik gefrustreerd was, omdat ik dacht van wat doe ik hier nou vreedzaam? Omdat ik ben hier wel, maar ik doe niks. Ja, ik was aan het bidden, dat wel. En ik was ook wel, we waren wel betrokken bij mensen. Maar het is ook weer zo'n moment dat je denkt van Heer, ik snap er helemaal niks van. U brengt me hierheen, we zijn weer hier. En nu zitten we, we doen niet zoveel, wat doe ik hier? En natuurlijk gaat God daardoorheen weer spreken. God is altijd, die gaat altijd wel helder. En God, we kwamen in contact met deze vrouw, Oezbeeks, ze komt uit Oezbekistan, was moslim, is bekeerd, is stelselmatig mishandeld om haar maar van het christendom af te krijgen. En heeft uiteindelijk moeten vluchten uit het land. En is in Armenië terechtgekomen, is bij Jeugd met een Opdracht gaan werken. En binnen een jaar had ze haar bediening in Armenië. En ze werkt nu onder vrouwen die alleen zijn met hun kinderen en gezinnen met gehandicapte kinderen. Als je gehandicapt bent in Armenië, dan je ziet ze niet op straat, laat ik het zo zeggen. Dus dat is verborgen. Het is ook een schaamtecultuur. Dus als je een gehandicapt kind hebt, Dan schaam je je daarvoor. En er zijn ook families die uit elkaar vallen om het gehandicapte kind. Want dan zeggen grootouders, ja, wij willen niet mee geassocieerd worden met een gehandicapt kind. Dat is natuurlijk een hele andere beleving wat wij in onze maatschappij hebben. Maar dat maakt het ook extra moeilijk voor deze mensen. Maar zij is een bijzondere vrouw. En God, na de tweede dienst dat we in de internationale kerk waren, komen we in contact met haar doordat de voorganger Ingrid vraagt om met haar te bidden. Nou, dat vonden wij al bijzonder. Ik weet niet, Willem, jij zal nooit iemand die de tweede keer in je dienst komt vragen om even met iemand te bidden in je gemeente. Ik niet. Ik zou dat nooit doen. Maar dat gebeurde daar. En ik geloof weer dat God dat bewerkt heeft. En we kwamen in contact met haar. Uiteindelijk zijn we met haar meegegaan. Ik ben een week van de ruil geweest, echt. Wat ik gezien heb, onvoorstelbaar. Weet je, we zien wel eens plaatjes op televisie. En dan raken we bewogen. Ik ook. En dan na een uur dan denken we van oké, we gaan weer verder. Dat is de realiteit vaak. En dat is zelfs in Armenië zo. Ik zie dat ook in de grote stad. We weten dat het er is, maar zolang we het niet hoeven te zien, dan is het er niet. En dan kunnen we gewoon ons leven leven. Maar ik heb tegen de Heer gezegd, Heer, ik wil het niet meer kwijtraken. Ik wil het niet meer kwijt. Want als we het kwijtraken, dan raken we iets kwijt wat Gods hart is. En ik heb echt gezegd, Heer, maak me bewogen. Maak me meer bewogen, laat me bewogen zijn. Ik wil begrijpen. En God is me door de Bijbel gaan brengen weer opnieuw over zijn hart. Wat zijn hart is met betrekking tot mensen en tot zorg voor mensen. En daar ga ik jullie ook deze morgen iets over laten zien. Maar weet je, dat is iets. Ik heb trouwens nooit. De meeste mensen kennen mij als een emotioneel mens. Dus ik huil erg makkelijk. Maar, en dat vind ik ook niet erg. Maar die week was zo heftig voor me. Dat ik dacht van, Heer, daar moet het wel ophouden, want ik moet ook nog gewoon kunnen functioneren, toch? Maar in ieder geval, ik heb wel zoiets van, Heer, ik ben dankbaar dat ik dat even ervaren. Ik heb dankbaar dat ik dat gezien heb. Ik ben daar 3 keer op outreach geweest. En we hebben echt ervaren dat we daar weer naar terug moeten, naar die plek. En we weten helemaal niet precies hoe het gaat worden. We gaan in een containerwoning wonen. Want we ervaren dat God ons roept om tussen de mensen te gaan wonen. Want het is natuurlijk altijd heel makkelijk om te zeggen, ja, ik ga daar ergens waar het goed is wonen en dan gaan we jullie helpen. Maar we ervaren echt dat zoals Jezus onder de mensen was, willen we daar onder de mensen gaan zijn. En willen we daar ons hart delen, ons leven delen. Ik weet niet eens precies wat we allemaal gaan doen. God heeft allerlei dingen laten zien. Ik zou niet weten hoe dat allemaal moet gebeuren, maar dat is zijn verantwoordelijkheid. Wat wij gaan doen is gewoon daar zijn en ons hart delen. Onze liefde delen met deze mensen en een voorbeeld zijn. Omdat we ook zien dat er is ook een stuk apathie in het volk, wanhoop. En we hopen gewoon dat we samen met Guzal ook daar hoop kunnen brengen. En zij is een bijzonder mens, want er gebeuren ook bijzondere dingen. Er komen echt vrouwen tot bekering. Je moet je voorstellen, er leven vrouwen die bijvoorbeeld 4 kinderen hebben en geen geld. En die prostitueren zichzelf om te zorgen dat hun kinderen voeding kunnen krijgen. Maar omdat ze prostitueren, worden ze zwanger, krijgen ze nog een kind. Dat is de realiteit die daar is. Omdat ze geen geld hebben voor voorbehoedsmiddelen. Nou, het is een vicieuze cirkel die heel lastig is. En dan ben je prostituee, dan word je door de maatschappij aan de kant geschoven. Maar het trieste is, niemand zorgt voor ze. En als ze zelf proberen het op te lossen, dan ben je verkeerd. Dus dat is een heel lastig pakket waar je in zit. En dat, nou, ik zou ook niet weten, ik heb de oplossing niet. De enige oplossing die ik heb, dat ik geloof dat God daar iets in kan veranderen. En dat God moet ingrijpen in dat land om een verandering te brengen. En ik, weet je, ik word ook erg boos over wat ik zie in het land. Als ik zie dat er rijden daar de duurste auto's in de grote stad. En auto's die ik hier niet eens zie rijden. En dat is echt zo extreem allemaal. En ook huizen dat je denkt van, nou, wie kan dat betalen? Maar ja, dat kan dus blijkbaar betaald worden. En dat is... Dat is een hele nare situatie waarin het land verkeert. Ik geloof dat God ons vraagt om daar een aantal jaar te zijn, maar niet volledig te wonen. Omdat ik merk, de contacten hier met de Armeense kerk in Nederland, die zijn ook belangrijk. En we willen dat die gelinkt worden aan Armenië. Nu zijn ze gelinkt aan ons, maar we willen eigenlijk dat het gelinkt wordt aan Armenië. Dus dat is ook een proces waar we in zitten. Plus dat we het ook wel fijn vinden dat we hier onze kinderen hebben en dat we Nederlandschap houden, omdat we ook niet weten waar we weer zullen zijn en hoe dat allemaal loopt. God heeft ons werk gegeven hier. God voorziet echt in alles wat we nodig hebben. Dat is echt fantastisch. Ik kan getuigenis op getuigenis vertellen hoe God voorziet. Nou, laten we ze, dit is op zich ook al erg interessant en boeiend en opbouwend, denk ik, wat ik gezegd heb. Ik probeer daar nog wat te vertellen. Dus kijken of dat ook zo opbouwend. Want mijn titel van mijn preek. Ik kan er nog een stukje bijna. Want het is zonde om hem weg te gooien, toch? Want kijk, als je in Armenië bent, kan dat echt niet. Dus ja, vind ik ook niet in Nederland. Nou, zuivere godsdienst. Dat is mijn titel, zeg maar. En u mag ondertussen opzoeken Jacobus 1, vers 22. Dan ga ik ondertussen wat delen. We hebben het in de. Ik heb begrepen dat de Ichtus het jaarthema gaat over vrucht dragen. En in 1 Colossense 10 staat: vrucht dragen door al het goede dat u doet. Dat is een deel van die tekst. En dat is waar ik het vanmorgen over ga hebben. Over al het goede dat u doet. En ik kan alleen maar zeggen, het is een zegen om te geven. Het maakt mij blij. En wat ik ook mooi vind van deze gemeente, ik ben daar zelf natuurlijk helemaal niet in betrokken geweest, maar wat ik mooi vind, de verhalen die ik gehoord heb over al die mensen die hier binnen zijn gekomen, die als vreemdeling het land in zijn gekomen en die hier opgevangen zijn en die hier bemoedigd zijn, die God hebben leren kennen, die gedoopt zijn, die, weet je, daar zijn we voor. Dat is ons doel als gemeente. Het is zo belangrijk. En ik geloof dat God dat Gods zegen daarop rust. Dat geloof ik echt. Weet je wel, en dat zijn onderdelen die we soms helemaal kwijt zijn. Weet je, wij leven in een maatschappij waar alles verzorgd is. Hè? En als we decennia teruggaan, dan was de kerk een belangrijke schakel in onze maatschappij als het ging om zorg. Als het ging om aandacht voor de mensen. Bijna alle zorg in Nederland is ontstaan vanuit christenen. Maar eigenlijk is vandaag de dag heel veel zorg gewoon overheidswerk. En daarom hebben we ook iets verloren in ons denken en in ons handelen. Ook al doen we misschien nog wel dingen, maar als ik zeker het woord open, dan zal je ook zien, maar er zijn hele basale dingen waar wij helemaal niet meer mee te maken krijgen in ons land. En aan de ene kant is dat prachtig. Is dat mooi? Is dat een zegen voor ons land? Maar aan de andere kant zijn er nog zoveel mensen die in nood leven. En ik ben al lang gestopt om te denken in het term van Nederland. Ik geloof in de term van deze aarde. God heeft ons verantwoordelijkheid gegeven voor deze aarde. Met z'n allen. Ik geloof niet dat het gaat om, want als wij hetzelfde denken hebben als Armenen, waarin je zegt van, oké, als ik voor mijn eigen gezin gezorgd heb, dan is het oké. Als wij denken, als we voor onze eigen kerk gezorgd hebben, of als wij voor ons eigen land gezorgd hebben, dan is het oké. Er is veel meer dan dat. En we zien dat ook in de Bijbel. We zien ook dat er van landen geld naar andere landen gaat. Dat gebeurt zelfs in de Bijbelse tijd al. Nou, Galaten 6 vers 10 zegt, laten wij dus, terwijl wij gelegenheid hebben, goed doen aan allen, dus iedereen, daar is niemand uitgezonderd, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Nou, dat is eventjes om dat goed doen even te benadrukken. Het gaat erom voor iedereen. Dus er zit geen beperking aan. En God denkt nooit in beperkingen. Wij denken in beperkingen. Omdat wij ook beperkt zijn in ons denken, in wat we kunnen, in wat we. Maar God heeft nooit beperkingen. En die wil ons gebruiken om juist buiten onze eigen beperkingen te bewegen. En om te vertrouwen op Hem. En om Hem te laten werken in ons leven. Nou, als we Jacobus gaan lezen, dan lezen we vanaf vers 22 tot 27. Daar staat. En wees daders van het woord en niet alleen hoorders. Anders bedriegt u uzelf. Als iemand immers een hoorder van het woord is en geen dader, lijkt hij op een man die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt, want hij heeft zichzelf bekeken, is weggegaan en is meteen vergeten hoe hij eruit zag. Hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept, die van de vrijheid en daarbij blijft, die zal, omdat hij niet een vergeetachtige hoorder geworden is, maar een dader van het werk, zalig zijn in wat hij doet. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en voor de Vader is dit. Wezen en weduwe bezoeken in hun verdrukking en zichzelf onbesmet bewaren van de wereld. Het is op zich al bijzonder dat God hier zuivere godsdienst en dan twee dingen noemt. De enerzijds is afstand nemen van de wereld en anderzijds is zorg dragen. Nou, daar gaan we verder naar kijken. Maar eerst even over die hoorders en daders, want dat geldt niet alleen maar voor dit onderwerp waar ik het over heb, maar dat geldt eigenlijk voor alles wat in de Bijbel staat. Ik heb me vroeger, toen ik in deze gemeente, het was nog de weggemeente waar ik het onderdeel van was, voordat we samen gingen als twee gemeentes, toen zeiden mensen die wel eens weggingen, ik heb geen voeding ontvangen in deze gemeente. En dan dacht ik, ik wel. Hoe kan dat dan? Maar weet je, ik denk dat het verschil zit in dat mensen er niks mee gedaan hebben. Want weet je, wij kunnen kennis verzamelen. Dus we kunnen studenten worden in het evangelie. We kunnen studenten worden en universitair alles begrijpen. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om dat je het toepast in je leven. En als je het niet toepast in je leven, dan zal er ook niks veranderen. En dan zal je het gevoel hebben dat er ook niks gebeurt. En dan zal je denken dat het allemaal niks geen zin heeft. Maar weet je, er is geen preek waar wij niet wat van kunnen leren. Maar als we het niet toepassen, als we geen daders worden, dan zullen we ook de zegen niet van ontvangen. Dan zullen we ook de zegen niet van ervaren. Het is zo belangrijk om te doen wat het woord zegt. Anders weet je het niet. Nou, het is een spiegel die alle onzuiverheden belicht. Het woord, die is een spiegel voor ons. Het zet het woord voor ons en we lezen en denken, heer, dat heb ik nog, ja. Het laat alles zien wat in ons leven niet oké is. En dat is niet erg, want Jezus is voor ons aan het kruis gegaan. Die heeft ons vrijgekocht. We hoeven niet zo te gaan leven. Maar het helpt ons om namelijk te zien waar wij staan en waar Jezus staat en dat we Jezus nodig hebben. En dat we ons verbinden aan Hem en dat we de Heilige Geest de ruimte geven om ons leven te veranderen. Van binnenuit. En dat kost tijd. Het staat het woord verdiepen. Nou, ik weet niet hoe u verdiept in iets. Sommige mensen kunnen zich fantastisch verdiepen in games. Die kunnen uren verdiepen in games. Uren verdiepen in sport kijken. Uren verdiepen in series kijken. We kunnen ons zo verdiepen daarin. Er gaat uren in. Nou, zoveel tijd moet je ook aan het woord van God besteden. Als je wil verdiepen, dan moet je daarin zitten. Dan moet je er tijd voor nemen. Dus moet je, dat, wat ik net zei over die mannen, lezen, bidden, mediteren. Lezen, bidden, mediteren. Heilige Geest, wat wilt u zeggen? Wat wilt u doen? Vader, ik begrijp dit niet. Leg het me uit, Heer. En dat is het, continu met het woord bezig zijn, op die manier. Anders gaat er niks gebeuren. Dus, en dan kom je in een veranderingsproces. Maar het begint bij een keuze. Wij denken altijd, ik ga iets doen als ik denk dat het, ja, dat het goed voelt. Of dat het, er zijn ook mensen die gaan dopen op het moment dat ze zeggen, ja, nou ben ik er klaar voor. Nou, je bent nooit klaar voor dopen, want dopen is een keuze. Daarna ga je in een proces van veranderen. Wij draaien allemaal dingen om in het Koninkrijk van God. God vraagt maar gewoon een keuze. En dan gaan we in een proces van veranderen. En het is zo belangrijk dat we naar Gods geest luisteren. Daarom is het ook zo belangrijk weer om tijd van gebed te hebben. Zodat Gods geest ook tijd krijgt om te spreken. Want wij kunnen... Ik wil dit... Zo, nou, we gaan weer verder. Oh ja, ik werd alweer afgeleid door iets anders. Nou, hoe vaak hebben we... Dat hebben we allemaal hoor. Ik bedoel, ik word ook afgeleid. Maar dan moet ik weer focussen. Heer, ik wil er zijn voor u. We worden soms in onze normale relaties ook afgeleid. In huwelijken zie je dat ook. Dan hebben we niks meer samen. En dan op een gegeven moment dan zeggen we, ja, we hebben niks meer samen. Maar dat komt omdat we helemaal geen tijd besteden aan elkaar. We moeten investeren in de relatie, ook met God. Nou, als het hier staat over zuivere, nou, ik zou het bijna vertalen in echte godsdienst. Is het dan ook valse godsdienst? Nou, de Bijbel zegt daar wel wat over, dus laten we gaan naar Jesaja 58. Als jullie zoeken, dan eet ik nog even de rest van mijn banaan op. Oh, dat is wel lekker, hè, vrucht, hè? Vrucht dragen is iets moois. En de vruchten eten is nog beter. En dat is ook zo, hè? Want als je gaat doen wat God doet, dan word je gezegend door God. En ik kan daar getuigenis na getuigenis over vertellen. En dat is het mooie van God. Hij zorgt voor ons. Jesaja 58. En ik zal zo direct even kort belichten. Amos 5. Je mag het opzoeken, maar hoeft niet. Maar Jesaja 58 vers 6 spreekt over onze aanbidding en vasten. Deze tekst spreekt daarover, over aanbidding en vasten. En dat heeft niet veel waarde als we niet recht doen aan de mensen om ons heen. Als we geen zorg verlenen aan de mensen om ons heen in nood. Dan heeft het geen waarde. En daarom zegt Jesaja hier ook, is dit niet het vasten dat ik verkies, dat u de boeien van goddeloosheid losmaakt, dat u de banden van het juk verbreekt en dat u de onderdrukte vrij laat heen gaan en dat u elk juk breekt. Is dit het niet dat u brood deelt met wie honger lijdt en de ellendige ontheemde een thuis biedt, dat u als u een naakte ziet u hem kleedt en dat u zich voor uw eigen vlees en bloed niet verbergt. God zegt niet, vasten is niet belangrijk. God zegt niet, dus dat soort activiteit is verkeerd. Maar God zegt, als je dat doet, maar dat andere niet, dan is het eigenlijk zinloos. Eigenlijk hetzelfde wat in de vorige tekst stond. Dan is je godsdienst zinloos. Wij kunnen niet een religieus leven leven zonder werkelijk uit te stappen in de dingen die God van ons vraagt om. En het gaat bij God om mensen. Het gaat bij God niet om onze prachtige liederen. Als je naar Amos gaat leven, nou, dat is een hele heftige reactie. Amos 5, vers 21 tot 25. En hij eindigt in 24, hij zegt in 24, laat het recht stromen als water, de gerechtigheid als een altijd stromende beek. Dus dat moet altijd aanwezig zijn. En hij zegt, die liederen die jullie zingen, weg ermee. Dat staat er hoor. Ja, ik heb het niet verzonnen. Ze zeggen, weg met die liederen, die brandoffers en die offers, weg ermee. Dat is niet de kern van wat God bedoelt. Tuurlijk is er niks verkeerds aan om God te aanbidden en God te zoeken. Maar als dat alleen maar, als het daar ophoudt, weet je, dan is het zinloos. Want God die kan echt wel voor zichzelf zorgen hoor. Maar God heeft ons nodig om voor elkaar te zorgen. Dat is Gods doel. Die heeft ons echt niet nodig om voor hem te zorgen. En natuurlijk is het allemaal belangrijk, die onderdelen. En dat zegt Amos ook niet, maar God walgt ervan als er geen recht is. En ik denk dat er heel veel onrecht is. Niet alleen in Armenië, maar over de hele wereld. Daarom is het ook belangrijk om ons onbesmet van deze wereld te laten zijn. Weet u, wij worden zo vaak besmet door deze wereld. En ik noemde een paar voorbeelden net over de televisie en de computer. Maar ik denk dat een apparaten zijn. Voor mij is het niet per definitie verkeerd hoor. Laat me dat vooropstellen. Maar dat zijn apparaten die ons heel veel bezighouden. Die heel veel tijd van ons nemen. Het zou toch fantastisch zijn als die tijd naar God toe gaat in gebed. Als die tijd gebruikt wordt om God te zoeken. Heer, wat vraagt u van mij? Wat wilt u van mij? Men, ik geloof dat er een opwekking gaat komen. In ons eigen leven, maar ook in om ons heen. Want dan gaan we de dingen doen die God, die Jezus deed. Maar dat vraagt iets van ons, dat vraagt weer die keuze. En het is een hele simpele keuze. Het is niet ingewikkeld. Alleen die invloed van deze wereld, die zuigt aan ons. Die trekt aan ons. En het is belangrijk voor ons dat we een ommekeer maken en zeggen, maar dat wil ik niet meer. Wij hebben jarenlang geen televisie meer gehad. En nu staat er weer een televisie in mijn kamer. En ik moet zeggen, er zit een zuigende werking aan hoor. Er zit een zuigende werking aan. Ik ben ook gewoon mens. Ik zeg helemaal niet dat ik beter ben. Absoluut niet. Want ik moet ook kiezen. Maar we hebben het nodig om die keuze te maken. Ons verder te houden van wat de wereld allemaal brengt. En nou heb ik het alleen maar over twee apparaten, maar al het vermaak en het genot en alles wat we maar in deze wereld hebben wat ons maar kietelt. Want ik noem het altijd maar ons vlees kietelen. Want het heeft niks met de geest te maken. Weet je, hoe vaak denken we niet dat we vakantie nodig hebben omdat we gestrest zijn. Ik ook hoor, ik bedoel, ik ben niet anders. Maar uiteindelijk, waar moeten we onze rust vinden? Toch niet in vakanties, die moeten we vinden bij God. En dan zeg ik niet mee dat het verkeerd is. Voor mij is het niet. Het gaat niet over goed of fout. Hè. Ik bedoel, voor mij zijn dat helemaal niet. Het gaat erover waar onze focus ligt. God is niet tegen vakantie hoor. Laten we dat vooropstellen. Maar het gaat erom waar lopen we achterna? Hoe denken we? Nou, dus wij zijn Jezus' handen, voeten, mond, oren, ogen. En God wil ons gebruiken. Nou, we gaan het hebben over Gods sociale dienst. God heeft een sociale dienst, wist u dat? Die is veel beter dan de sociale dienst van deze wereld. Dus daar gaan we even naar kijken. Want we hebben tegenwoordig alles overgelaten aan de overheid, maar het was altijd Gods plan, waar nu de regering over roept, we moeten participatiesamenleving hebben. Participatie. Wat betekent dat? Ja, weet ik niet. Er zitten al moeilijke woorden, die overheid. Nou, bedoelen we eigenlijk dat we weer voor elkaar gaan zorgen. Dat we naar elkaar omzien. Dat we niet de overheid voor alles nodig hebben, maar dat we gewoon als mensen die naast elkaar wonen, zorg dragen voor elkaar. Heel simpel. Is niet ingewikkeld. Ja, maar ik heb hartstikke druk. Ik moet werken, ik heb 4 kinderen. En die moeten naar sport en dit en dat en zus en zo. En zo, ja, zo hartstikke druk, jongen. Ja, zo leven we. Toch? Dat is maar vaak de realiteit. Maar het was altijd al Gods idee. Participatiesamenleving is niet het idee van de overheid, het is Gods idee. Die houdt ervan. Mensen bij elkaar. Weet je, we hadden het er vanmorgen nog over dat wij kunnen gaan uit eten. In veel landen kunnen ze het niet. Maar wat wordt er dan opeens belangrijk? Ik ga bij vrienden eten. Ik ga bij familie eten. Ik ga uit. En dat kan nog steeds hartstikke leuk zijn. Echt waar, dat kan hartstikke leuk zijn. Dat je opeens andere mensen ontmoet. Waar je je hart kan delen. En ik zeg niet dat we dat niet meer doen hoor, want wij Nederlanders houden ook wel van bij elkaar eten. Ik tenminste wel. Maar het is wel belangrijk dat we de dingen doen die God van ons vraagt. Nou, als de Bijbel zegt weduwe wezen, dan hebben we het over mensen die geen inkomsten hebben. Je moet je voorstellen dat in die tijd was er dus geen man die het geld verdiende. En in die cultuur was het niet normaal dat de vrouwen werkten. En dat nou ja, kinderen onder een bepaalde leeftijd zullen ook niet werken. Er was in het volk van Israël geen kinderarbeid, denk ik. Tenminste, ik kan het niet terugvinden. Ja, misschien moesten ze wel meehelpen op de boerderij, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, dat waren de mensen die geen inkomsten hadden. Maar je moet je voorstellen, vandaag de dag zijn er nog steeds veel culturen waar het hetzelfde is. Armenië, daar is op papier iedereen gelijk. Vrouwen mogen werken, mannen werken, allemaal goed. Sinds de Sovjet-Unie weggevallen is, zijn ze weer teruggegaan naar de oude traditie. In de Sovjet-Unie werkten er meer vrouwen als nu. Omdat het in de cultuur zit dat vrouwen eigenlijk thuis zijn, voor hun kinderen zorgen. En niet dat ze niet werken, er zijn wel vrouwen die werken, maar het grote deel wordt dat gezien, dat is de taak van de man. Dus wat we nu zien in Armenië, dat heel veel vrouwen die dus alleen komen te staan, ook omdat bijvoorbeeld mannen naar Rusland gaan om te werken, omdat er in Armenië geen werk is, maar die komen gewoon nooit meer terug. Ja, dat is heel, ja, we lachen erom aan de ene kant, maar dat is heel triest eigenlijk. Want die mensen worden gewoon aan hun lot overgelaten. Nou, dat zijn de weduwewezen waar de Bijbel staat. Maar eigenlijk spreekt de Bijbel over de mensen die arm zijn, die in nood zijn. Alleen, het wordt samengevat hier in weduwewezen. Maar er waren natuurlijk ook gewoon mensen die arm waren, of die gehandicapt waren, of die wat dan ook markeerden. Dat waren de mensen waarvoor je moet zorgen. Nou, als je naar God zorgt voor de zwakken in de samenleving kijkt, dan zegt de Bijbel in Psalm 68, God is de vader van de wezen en de rechter van de weduwe. God benadrukt in de Bijbel continu, door de hele Bijbel, zijn liefde voor het zwakke, zijn liefde voor het gebrokene, zijn liefde voor het kwetsbare. De hele Bijbel door. In het Oude Testament zijn legio teksten erover. In het Nieuwe Testament zie je ook weer dat daar ook over gesproken wordt. Gods hart is er voor deze mensen. Is zo belangrijk om dat te begrijpen. Als je in Deuteronomium 15 leest, dan zegt God eigenlijk, er zullen altijd armen onder jullie zijn. Ik had met iemand een gesprek uit Roemenië en die zei ook van, ja, maar er zullen altijd armen onder jullie zijn. Maar in diezelfde tekst staat ook dat God eigenlijk zegt, er hoeven onder jullie geen enkele armen te zijn. Ze zijn er wel, maar het hoeft niet. En waar heeft dat mee te maken? Het heeft te maken met ons. Want als God ons zegent met veel, dan vraagt hij van mij om van mijn veelheid die anderen te helpen. Dat is Gods hart. Want, nou, daar gaan we zeker ook naar kijken. Want wat ik heb is niet van mij namelijk. Maar daar gaan we zeker naar kijken. God heeft een zwak voor het zwakkere, heb ik net al gezegd. Armen dienen gesteund te worden door broeders en zijn zusters, staat in Leviticus 25. Wat ik ook zo mooi vind, dan zegt hij, na elke oogst, ik weet niet hoe vaak ze oogsten, 2 keer per jaar, ik ben echt absoluut niet tuinbouwkundig, daar heb ik helemaal geen verstand van. Ik snap niks van tuinen. Ik haal het verkeerde kruid weg, dat soort dingen. Dus daar ben ik helemaal niet goed in. Maar ik geloof dat er meerdere oogsten kunnen zijn. Maar na elke oogst zullen de armen de nalezing doen van het veld. Waarom? Zodat hun daarvan kunnen eten. Dat is de eerste keer dat God laat zien dat hij zorgt. In het derde jaar worden alle tienden gebruikt voor deze doelgroep. En ook voor de levieten, maar ook voor deze doelgroep. Weer zorg van God. In het zevende jaar wordt het land braak laten liggen. Alles wat opkomt dat jaar is voor de armen. God is continu in alle dingen die hij het volk vertelt, is hij aan het vertellen. Ik heb zorg voor de mens in nood. Ik heb zorg voor de armen, voor het gebrokene. Voor de weduwe, voor de wezen. Voor de mensen die het die helemaal er alleen voor staan. En het wordt ook gezegd, als de mensen arm zijn en ze hebben voor je gewerkt, dan geef je ze die dag nog loon. Dan ga je niet een week wachten of een maand wachten. Die dag betaal je ze, want ze hebben het nodig. Als ze hun mantel als onderpand hebben gegeven, dezelfde avond geef je hem terug. Waarom? Anders hebben ze het koud 's nachts. Het gaat over kleine dingen zelfs, waar God zich druk over maakt. Het gaat over liefde en zorg voor de mens. Nou, in het Nieuwe Testament zien we dat op een gegeven moment met de eerste gemeente, dat de weduwe en wezen van van de Hellenistische groepering worden over het hoofd gezien, staat er. Het is even aan de aandacht ontslipt. Maar er komt een geluid van, hé jongens, daar moeten we wat aan doen. En dan worden er mensen aangesteld die zorg gaan dragen voor deze groep mensen. Zodat ze verzorgd worden. Dat is een taak die binnen de gemeente behoort te zijn. En het mooie is, wat ik ook weer mooi vind, Paulus die zegt op een gegeven moment, kijk, weet u een wezen, het is belangrijk dat de gemeente alleen maar zorg draagt voor die mensen die ook werkelijk zorg nodig hebben. Heb jij familie? Laat die familie voor jou zorgen. Ben je nog jong? Nou, ga gewoon weer trouwen. Heel praktisch. God is zo praktisch, hè? In de oplossingen. Maar het is ook niet de bedoeling dat iedereen maar naar die kerk komt en kan ik wat krijgen? Nee. Heb je familie? Ja. Oh, nou. Familie. Ja, maar weet je, maar soms is het ook heel praktisch wat God zegt. En het gaat erom dat we de dingen, dat we verantwoordelijkheid nemen als individu in elke situatie. Nou, ik zei net, mijn rijkdom is niet van mij. Niks is van mij. Dit is ook een denkwijze waar we vaak fout zitten. Als wij hier zitten en denken dat alles wat ik bezit van mij is en dat ik dat bewerkt heb, dan snappen we helemaal niks van het evangelie, snappen we niks van God, dan snappen we helemaal niks wat de Bijbel ons leert. Want het is nooit van mij. Alles wat ik heb, heb ik van God. David gaat een inzameling houden voor de tempel en dan zegt hij, oh wat geweldig zijn we, kijk eens wat we gaan geven. En dan komt hij op een gegeven moment in dat verhaal, in 1 Kronieken 29 komt hij tot de ontdekking, eigenlijk heer, doen we eigenlijk helemaal niks bijzonders. U had het me gegeven en ik geef het nu eigenlijk gewoon weer terug aan u. Het is helemaal niet bijzonder wat ik doe. Maar het gaat erom dat ik rentmeesterschap heb over hetgene wat God mij gegeven heeft en daarmee doe wat God van mij vraagt. Weet je, ons denkpatroon is soms een verkeerde. En dat maakt dat we in problemen komen. Dan wordt geld ook een heel ander perspectief. Dan kan ook geldzucht om de hoek krijgen. En dan kunnen we bedenken, ja maar ik heb dit nodig en ik heb dit nodig en ik moet dit. En ik moet op vakantie, want anders kan ik niet dit. En dan, ik moet op die sport en ik moet dit, ik moet alles. Want, en daar heb ik ook recht op, want ik heb ervoor gewerkt. Het is van mij. Ja, en ik overdrijf nu een beetje, maar soms werkt dat in onze gedachtenwereld wel zo. Maar weet je, het is niet van mij, het is van God. En beproef God maar, zegt Malachi 3. Dat voorbeeld wat ik vertelde, dat is ook dat God van je vraagt, nou, vertrouw je mij? Vertrouw je dat ik voor jou zorg? Vertrouw je dat ik degene ben die je rijk maakt en dat ik degene ben die je voorspoed brengt, dat ik degene ben die voor jou zorgt en dat je nooit tekort zal hebben? Vertrouw je daarop? Of heb je, nee, ik moet het wel zelf onder controle houden, al dat. Ja, dat is, ik zeg niet dat het niet mag. Tuurlijk mag dat. God laat ons vrij. Maar weet je, we zullen echt, als we begrijpen wat Gods hart is hierin, dan zullen we loskomen van al die controles en beperkingen die wij in ons eigen leven neerleggen. Nou, en we weten ook dat de Bijbel zegt, we kunnen niet God en ons geld dienen. Als we God dienen, dan is het geld maar een middel. Als we geld dienen, dan wordt God een middel. En als God een middel is, dan is het alleen maar iets om te ontvangen. En zo leven we soms ook in ons koninkrijk, in het koninkrijk van God. Heer, wat kan God voor mij betekenen? Weet je, de vraag moet voor ons altijd zijn, wat kan ik voor God betekenen? Wat kan ik voor een ander betekenen? Want weet je, God zorgt wel voor ons. God, die weet onze noden. We hoeven ons helemaal niet druk te maken. En dat is een uitdaging voor ons soms, want we hebben soms problemen met vertrouwen. Maar God wil ons helpen. Die leert ons. Die heeft ons ook geleerd, Ingrid en mij, om dingen los te laten in ons leven. En om hem meer te vertrouwen. Dus even kijken, want de tijd gaat alweer snel. Ja, jij hebt weer koffie nodig, hè, Fred? Ja, ik zag het. Oké, nou, ik heb net gezegd, wat hebben we werkelijk nodig in ons leven? Dat staat in 1 Timotheüs 9 vers 8. Er staat, als wij echter voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn. Voedsel en kleding. Jezus zegt ook, maak je nergens zorgen om. Dan zegt hij eigenlijk ook, het gaat over hetzelfde weer. Voedsel en kleding. Weet je, wij kunnen gelukkig zijn als we voedsel en kleding hebben en een dak boven ons hoofd met een lekkere verwarming. Ja, dat zijn de. Ja, verwarming merk ik ook wel, dat is wel een erge prettig iets. Heb ik gemerkt toen ik in Armenië was. Toen hadden we op een gegeven moment geen verwarming. Oh, dat is wel koud. Dan moest je lange onderbroek aan. Een paar dikke trui aan. Ik had nog net geen muts op. Maar weet je, het is bazaal wat God zegt dat we nodig hebben. En de vraag aan ons is, kunnen we tevreden zijn daarmee? Kunnen wij tevreden zijn met wat God aan basis voor ons wil geven? Weet je, God heeft ons relationele mensen gemaakt. En daarom, ik denk ook dat als we daarin leven, dan zijn er heel veel dingen niet zo belangrijk meer hoor. Mensen. Van mensen houden. Om mensen geven. Met mensen optrekken. Het leven leven met elkaar. Blijdschap vieren met elkaar. Verdriet delen met elkaar. Samen optrekken. Weet je, dan zijn al die andere dingen zijn helemaal niet zo belangrijk meer. Echt niet. En ik weet echt hoe het werkt hoor. Ik ben ook gewoon mens. Maar ik ben zo dankbaar dat we de laatste jaren God ons door het proces heen gehaald hebben waar we gewoon los zijn gekomen van dingen. Ik mis ook echt bepaalde dingen helemaal niet meer. En daar ben ik gewoon blij om. Daar ben ik echt blij om. Dat ik mijn focus daar niet meer op hoef te hebben. Maar het is o zo makkelijk hoor, dat ik ook verleid word en misleid word en dingen weer aan je trekken. Nou, er staat ook in diezelfde tekst in 1 Timotheüs 5 dan, dat we de rijken moeten goed doen, rijk moeten zijn in goede werken, vrijgevig zijn, bereid samen te delen. En er staat er, zo verzamelen zij zich voor zichzelf een schat, een goed fundament voor de toekomst, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen. Dit is een belangrijk onderdeel om het eeuwige leven te verkrijgen. Ware godsdienst, echte godsdienst, zuivere godsdienst. En nou denken we misschien, ja, ik ken wel een paar rijken in Nederland. Nou, ik durf te zeggen dat wij allemaal rijk zijn in Nederland. Wij hebben ook daar een hele andere perceptie over, omdat we in een andere perceptie, een ander beeld leven. Ik bedoel, als je... Ik ken een persoon die ons ondersteunt, die een uitkering heeft. En ik weet dat hij heel veel geld weggeeft. En dan denk ik van, ja, hoe kan dat nou? Dan zouden wij denken, dat kan niet. Want hij heeft een uitkering. Dat kan helemaal niet. Dat kan wel. Alleen het is ook maar net welke prioriteiten er zijn. Weet je, wij denken, deze man die denkt in een hele andere denkwijze. En daar ligt ons probleem, het ligt in onze manier van denken. Wij moeten loskomen van die manier van denken. Heer, geef mij uw manier, laat mij uw dingen zien. Onze norm voor rijk is niet Gods norm. Onze norm voor armoede is niet Gods norm. In Armenië leven mensen in armoede. Wij roepen hier soms in Nederland dat mensen in armoede leven. Nou, wij weten niet wat armoede is. Wij weten wat problemen zijn. Maar hier in Nederland hoeft niemand in armoede te leven. Iedereen kan een huis hebben, iedereen kan voedsel hebben, iedereen kan kleding hebben. Ja, dat er mensen zijn die in problemen zijn, die ken ik ook, want ik heb zelf met dat soort mensen gewerkt. Maar daar zitten meestal heel veel schulden aan vast, die ze zelf veroorzaakt hebben. En natuurlijk zijn er ook mensen die in schulden zijn gekomen door echtscheiding of andere problemen. Er zijn allemaal realistische problemen. Maar alles in onze maatschappij, daar is wel een weg voor. En wij kunnen altijd eten. Maar in heel veel landen... Als je het hebt over armoede, dan heb je gewoon niks. Dan ben je overgeleverd aan wat er komt. Dus wij hebben een ander perspectief. Nou, wat vraagt God om ons te doen? Dat is bezoeken. Het gaat erom dat wij bezoeken. En bezoeken is niet zomaar op visite gaan en denken van nou, ik zal voor je bidden. Bezoeken is, ik heb het gezien en ik ga iets betekenen. En dat is ook hier in Nederland hoor. Ik bedoel, nogmaals, ik zeg niet dat we geen noden hebben hier. Ik denk wel eens dat wij andere noden hebben. Maar als het gaat om eten en drinken, hebben wij die nood niet. Ik weet verslaafden, die konden 5 keer per dag in Amsterdam eten. Nou, ik had maar 3 maaltijden. Dus blijkbaar hadden we het beter dan ik. Maar weet je, het is allemaal perspectief. Het is allemaal hoe we ernaar kijken. Maar God vraagt om ons te verbinden met mensen. En onze bezittingen. Eerste gemeente, prachtig voorbeeld. Wat hebben we met onze bezittingen? Verkopen die handel. Ik heb het niet meer nodig. Het gaat om Gods koninkrijk. Het gaat om, niemand had gebrek, stond er. Niemand. Geen enkel persoon had gebrek. En er staat ook dat er op een gegeven moment zegt van, nou leg elke week iets apart. Dat was de gemeente in Korinthe, die dan de gemeente in Jeruzalem ging zegenen. Omdat er daar nood was. Hongersnood was er op een gegeven moment ook. Werd er voorspeld en er werd gezorgd voor die mensen daar. Van het ene land naar het andere land. Nou, dus laten we geven. Geef aan deze gemeente. Geef. Zo belangrijk. Weet je, en denk niet klein. Weet je, natuurlijk, ik zeg niet dat je onverantwoordelijk moet geven. Alhoewel, soms, nou ja, net wat ik zeg, ik bedoel, als ik 1000 euro geef, en dan had ik het ook. Dus het was niet zo dat ik daarna meteen in een probleem kwam. Ik kon alleen geen laptops kopen. Nou, misschien moet je 1000 euro geven en dan kan je niet op vakantie. Of misschien moet je op vakantie naar Armenië. Eens een keer komen kijken. Ja. En ik kan je zeggen, dat is levensveranderend. Waarom geef... Jullie hebben binnenkort een benefiet-diner voor de familie Hut. Allemaal heen gaan. Ja, maar ik weet niet of ik dat wel kan missen. Kan je wel. Kan je wel hoor. Helemaal geen probleem. Zegen die mensen. Zegen hun werk. Zegen die kinderen in het opvanghuis. Weet je, er zijn zoveel wezen op deze wereld. Zoveel wezen op deze wereld die ons nodig hebben. Zoveel mensen in nood op deze wereld die ons nodig hebben. Weet je, wij hebben het. Weet je, wij maken het leven zo complex soms. Lieve Vader, Heer, ik wil u zo bidden, Heer. Kom met uw genade en liefde, Heer, in ons hart, Heer. Heer, laat ons zien, Heer, wat uw hart is. Heer, laat ons zien, Heer, wie u bent voor ons, Heer. Heer, u zegent ons zo fantastisch, Heer. Heer, we leven zo in overvloed, Heer. Dank u wel daarvoor, Heer. Heer, en ik dank u zo, Heer, dat er mensen hier zijn, Heer, die geven aan uw koninkrijk, Heer. En Heer, het gaat ook helemaal niet om een veroordeling, Heer. Het gaat om een verlangen, Heer. Het gaat om een verlangen, Heer, dat we nog meer kunnen doen, Heer, dan we al doen, Heer. En ik moet zo denken aan Schindlers List, Heer. Die man die zoveel Joden won, gered heeft, Heer. En uiteindelijk zei ik had er nog meer kunnen redden, Heer. En ik bid u, Heer, dat we dat verlangen in ons hart hebben, Heer. Dat we begrijpen, Heer, dat we nog meer mensen nog meer kunnen helpen, Heer. Heer, omdat dat uw hart is. Uw hart is, Heer, om mensen in nood tegemoet te komen, Heer. Heer, en ik bid u zo, Heer, dat u ons mag uitdagen, Heer, in ons geloof, in ons vertrouwen in u, Heer. Heer, en dat we mogen geven, Heer, met een hart die volledig in vrijheid is en vertrouwt op u. Heer, ik wil een ieder hier zegen, Heer. Heer, ik wil een ieder zegen, Heer, met uw voorspoed, Heer. Heer, want u zegt ook in uw woord, Heer, dat u ons voorspoed geeft. Heer, en ik bid u, Heer, dat we allemaal, Heer, dicht bij uw hart mogen zijn. Heer, wat we ook deze morgen gehoord hebben, Heer, om tijd te nemen in gebed en in uw woord, Heer, om u te volgen, Heer. Heer, want dat is wat u van ons vraagt, Heer, om u te volgen. Niet in 10%, niet in 20%, niet in 50%, niet in 75%, Heer, maar in 100%. En Heer, ik ben niet perfect, Heer, ik ben niet volledig in uw koninkrijk, de manier zoals u van mij vraagt, Heer, maar Heer, ik heb een verlangen, Heer. En ik heb een verlangen voor deze gemeente, voor ons als christenen, Heer. Dat we datzelfde verlangen hebben, Heer, om u te zoeken, Heer. Kom, o Heilige Geest, Heer, spreek tot ons hart, Heer. Heer, geef ons een verlangen, Heer, om voor onze zendelingen te bidden, Heer. Voor de familie Hut, Heer, voor Mies en Jan, Heer, voor Nelly en van familie Spaander, Heer. En voor Petra, Heer, ik bid u, Heer. Heer, dat we zullen bidden voor hun, Heer, dat we ze zullen bezoeken, Heer. En ook in hun werk de wezen en de weduwe zullen bezoeken, Heer. Dat we zullen ondersteunen in gebed, maar ook in financiën, Heer. In alles wat we bezitten, Heer. Dat we open zullen zijn om uw werk te doen, Heer Jezus. Heer, om een bemoediging te willen zijn. Heer, dat bid ik u zo, Heer, in de naam van Jezus, Heer. En we prijzen uw naam, Heer, voor alles wat u ons geeft. Halleluja. Amen. Mochten jullie nou ook graag willen dansen? Want ja, kijk, ik kan verdrietig zijn, maar er is ook reden voor feest. En als je nou denkt van nou dat benefietconcert, ik ga naar familie Hut toe, maar ik wil nog een keer naar een benefietconcert. Dan kan je ook naar het Noordoosten komen. Ik zorg wel voor onderdak, dus als je zegt van ik wil ergens slapen, dan kan ik er ook voor zorgen. Maar dan hebben we ook een benefiet diner, een beetje Armeense stijl. En we gaan dansen daarna. Dus als je nou zegt, ja, ik hou erg van dansen. Christenen, ik heb al gemerkt dat christenen helemaal knettergek zijn van dansen. Nee, meestal zijn christenen een beetje, ik weet het niet. Maar ik bedoel, maar we gaan er echt dansfeest doen en we gaan een presentatie houden. Maar die hebben jullie al gehad. Dus. Maar in ieder geval, jullie zijn er ook voor uitgenodigd. En als je onze nieuwsbrief wil ontvangen, dan kan je een mail sturen naar schuurink5@gmail.com. En dan sturen we jullie een nieuwsbrief toe. Ik wil jullie hartelijk danken voor de mogelijkheid om iets van mijn hart te delen. En ik wens jullie allemaal God zegen.